Als u de uitnodiging gelezen hebt, en ik vermoed dat dat zo is, dan weet u dat het vanavond gaat over het brandoffer. We houden ons bezig met het offer, een heel seizoen. En we hebben al de offers in Genesis gehad en de offers in Exodus gehad. En vanavond zijn we dan bij het boek Leviticus aangekomen, waar het in hoofdzaak gaat om het offer. En in Leviticus worden in elk geval 5 hoofdoffers, 5 belangrijke offers aangeduid. En die vinden we allemaal in het begin van het Leviticusboek, waarvan de eerste dan het brandoffer is. Ik zal ze alle 5 noemen: brandoffer, spijsoffer, vredeoffer, wordt ook wel dankoffer genoemd. En dan heb je het zondoffer en dan heb je het schuldoffer. Dan kun je alles op één hoop vegen en zeggen, nou, het is het offer en daarmee uit. Maar dat is nog net de insteek niet, want er is een behoorlijk stuk verschil in die offers. Nogal belangrijk, denk ik. En ik wil het graag ook zo naar voren brengen. Het boek Leviticus heeft zijn naam te danken aan het handelen van de Levieten. Leviticus, dat is uit de vertaling van de 70. Er waren vroeger 70 mensen die hebben de Hebreeuwse Bijbel in het Grieks vertaald. De zogenaamde Septuaginta. En die hebben het woord Leviticus gebruikt. Er is ook een Joods opschrift voor dit boek. En dat heet Hij roept. En dat komt eigenlijk vanuit het allereerste vers. De Heere nu riep Mozes en sprak tot hem. Hij roept. En eigenlijk vind ik dat nog mooier, moet ik u eerlijk zeggen. Bij Leviticus gaat het dan om het handelen van de Levieten. Dus eigenlijk over wat wij ermee doen. En in die Joodse benaming vinden we eigenlijk iets van dat de Heere iets doet. Dat is een beetje een accentverschil. Maar toch, ik vind het wel belangrijk genoeg om het zo aan te geven. Nu beginnen we met de eigenlijke inleiding. Leviticus hoofdstuk 1. We gaan eerst een stukje lezen. Vers 1, Leviticus 1, vers 1. De Heere nu riep Mozes en sprak tot hem uit de tent der samenkomst. Spreek tot de Israëlieten en zeg tot hen: wanneer iemand onder u de Heere een offergave brengen wil, dan zult gij uw offergave brengen van het vee, zowel van het rundvee als van het kleinvee. Indien zijn offergave een brandoffer van rundvee is, dan zal hij een gaafdier van het mannelijk geslacht brengen. Naar de ingang van de tent der samenkomst zal hij het brengen, opdat hij welgevallig zij voor het aangezicht des Heeren. Dan zal hij zijn hand op de kop van het brandoffer leggen. Zo zal het hem ten goede welgevallig zijn om over hem verzoening te doen. Vervolgens zal hij het rund voor het aangezicht des Heeren slachten. Dat doet dus de offeraar. En de zonen van Aaron, de priesters, zullen het bloed brengen en dat sprengen rondom op het altaar dat bij de ingang van de tent der samenkomst staat. Daarna zal hij, die offeraar, dus het brandoffer de huid aftrekken en het in stukken verdelen. Dan zullen de zonen van Aaron, de priester, vuur op het altaar leggen en die stukken in stukken hout op het vuur schikken. En de zonen van Aaron, de priesters, zullen de delen, de kop en het vet, schikken op het hout dat op het vuur op het altaar ligt. En de ingewanden en de onderschenkels ervan zal men met water wassen. En de priester zal alles op het altaar in rook doen opgaan als een brandoffer, een vuuroffer, tot een lieflijke reuk voor de Heere. En dan komt een tweede, een wat kleiner offer, indien zijn offergave een brandoffer van kleinvee is. En dan vers 14. Indien zijn offergave voor de Heere een brandoffer van gevogelte is, nog weer kleiner, dan zal hij zijn offergave brengen van de tottelduiven of van jonge duiven. De priester zal die op het altaar brengen en de kop afknijpen en ze op het altaar in rook doen opgaan. En het bloed zal tegen de zijde van het altaar worden uitgedrukt. Hij zal de krop met de spijsresten erin verwijderen en die naast het altaar aan de oostzijde op de asbelt werpen. En hij zal ze bij de vleugels inscheuren zonder deze eraf te trekken. En de priester zal ze in rook doen opgaan op het altaar, op het hout dat op het vuur ligt. Het is een brandoffer, een vuuroffer tot een lieflijke reuk voor de Heere. En dan iets verderop, in ditzelfde boek, hoofdstuk 6, vers 8. Dat gaat over datzelfde brandoffer. De Heere sprak tot Mozes, gebied Aaron en zijn zonen het volgende. Dit is de wet op het brandoffer. Het brandoffer zal op de vuurhaard op het altaar de ganse nacht tot de morgen blijven liggen. En het vuur van het altaar zal daarop blijven branden. En de priester zal zijn linnen kleed aandoen en een linnen broek over zijn lichaam aantrekken. Dan zal hij de as wegnemen waartoe het vuur het brandoffer op het altaar verteerd heeft. En hij zal die naast het altaar storten. Daarna zal hij zijn klederen uitdoen en andere klederen aantrekken. En de as zal hij brengen buiten de lege plaats, op een reine plaats. En het vuur op het altaar zal brandende gehouden worden, het mag niet uitgaan. Daarop zal de priester elke morgen hout aansteken, het brandoffer erop schikken, en daarop de vetstukken van het vredeoffer in rook doen opgaan. Een vuur zal voortdurend brandende gehouden worden op het altaar, het mag niet uitgaan. Tot zover. Op het gevaar af dat ik misschien voor bepaalde broeders, zusters in herhaling val, wil ik toch zeggen dat het hele bestuderen van het offer voor mij een hele emotionele zaak is. Ik zal u echt zeggen dat een van de eerste dingen is die mij geweldig hebben geraakt. We waren nauwelijks getrouwd en er was een bijbelstudie in Wagenborgen. Een van de grotere steden in Groningen. Heel klein gehuchtje, dorpje. In een heel klein huisje. Bij een familie arbeider. Nou, dat waren ze ook, maar zo, dat was ook hun naam. En daar werden we uitgenodigd. Een broeder uit Groningen zou daar bijbelstudie gaan geven. En wij waren in het gelukkige bezit van een NSU-brommer. Nauwelijks getrouwd. Aan de voorkant staat Vering. Daar zat ik dan. Aan de achterkant staat geen Vering. Daar zat Henny. Of de drie miskramen die kwamen daarmee te maken hadden, heb ik me later afgevraagd. Ja, je weet maar nooit. Maar dat is misschien een beetje te ver doorgetrokken. Maar hoe dan ook, een stoot- en hobbelmachine van je welste. Maar wij togen naar Wagenborgen. En in dat huis hield een broeder een inleiding over het brandoffer. Nou, het was voor mij alsof iemand Russisch sprak. Want het zei me helemaal niets. Maar beleefdheidshalve ging ik een tweede keer ook. En een derde keer ook nog. Maar meer uit beleefdheid, omdat anderen zeiden dat het zo mooi was, dan dat ik het zelf zo mooi vond. En de vierde avond, ik denk dat het de vierde avond was, raakte het mij tot in mijn ziel. En ik ben het nooit meer kwijtgeraakt. En ik heb wel eens tegen mensen gezegd, een van mijn allermooiste bijbelboeken, misschien wel het mooiste bijbelboek, is het boek Leviticus. Ik heb daar vreselijk in mogen lezen, mooie dingen uit mogen opdiepen. En ja, dat zijn gewoon kostbare parels in het woord van God. En als er nu zo'n bijbelstudie zou zijn in Wagenborgen, dan zou ik tegen jullie allemaal zeggen, zullen we een busje nemen en naartoe gaan. Zitten heel dicht bij de Heer Jezus, heel dicht aan zijn hart en genieten van hemzelf. Ik wil het proberen helder te krijgen voor jullie. Ook een algemeenheid eventjes voor alle duidelijkheid. Ik zei zo pas al dat het de Hebreeuwse benaming van dit tweede boek is Hij roept. En dat komt omdat de tabernakel net helemaal klaar was. Dat is het boek Exodus. Hè, dat gaat hier aan vooraf. tot in detail beschreven. Het is helemaal opgericht. De heerlijkheid des Heren, de wolk, de Shechina, had die tabernakel gevuld. En Mozes kon niet eens binnengaan vanwege de heerlijkheid, vanwege de glorie van dat huis. En dan krijgt ineens de stem van de Heere gezag. Kom! En hij riep. De Heere riep. Op het moment dat Mozes alles in gereedheid had gebracht en dat hele complex klaar had gezet, kon de Heere dat huis binnengaan. En vanaf dat moment heeft de Heere Mozes geroepen. En dan is natuurlijk de vraag, en dat is een vraag die ik al eerder geventileerd heb, waarover zou de Heere dan gaan spreken met Mozes? Het gaat natuurlijk over dat murmurerende gezelschap kunnen praten, allerlei profetische dingen kunnen zeggen, maar dat is een zootje ongeregeld. Dus bedenk maar eens wat je allemaal aan het doen bent, maar dit wordt heel moeilijk voor je. Of weet je, dat had gekund. Een soort waarschuwende tekst, maar dat is niet zo. De Heere heeft Mozes bij zich geroepen. En nu zeg ik het opnieuw kort door de bocht. De Heere zegt tegen Mozes: ik wil nu eens met je praten over wat ik belangrijk vind. En de Heere wilde gaan praten met Mozes over het offer. Hij riep Mozes bij zich en wilde praten over het offer. Stel nu eens dat de Heere God vandaag tegen jou zegt: kom eens wat dichterbij. Waar zouden ze het dan over hebben? Waar zouden wij het dan over... Ja, wij zouden natuurlijk onze lijstjes gelijk uit onze binnenzak toveren en zeggen: Heere God, alsjeblieft, daarover en daarover. En ja, het is ook binnenkort weer verkiezingen. En ja, nee, zei de Heere God, ik geloof niet dat dat belangrijk genoeg is. Ik wil eens met jullie praten en met jou praten over wie ik belangrijk vind of wat ik belangrijk vind. En dat is het offer. En je voelt op dat moment de spanning van dit boek. En dit boek gaat over het offer. Je kunt duizend keer zeggen: ja, maar zijn er nog andere onderwerpjes? En nou, heel, heel weinig. Maar het is steeds in relatie tot dit offer. En dan begint de Heere God met een hele bijzondere opsomming over het brandoffer. En nu komt gelijk eigenlijk de moeilijkheid. Als wij aan het offer denken, dan denken wij aan dat wat de Heer Jezus op het kruis van Golgotha gedaan heeft. U hebt een 10, als u dat zo zegt. Maar daarbij denken wij, en daar zijn we denk ik mens voor, altijd in de eerste plaats aan dat wat voor onze schuld en voor onze problematiek gedaan moest worden. En dat snap ik ook. Onze zonden stonden tussen God en ons. Wij zouden nooit op eigen kunnen in de hemel kunnen komen. We hadden dat nooit kunnen bereiken. Maar de Heer Jezus heeft zichzelf gegeven als een slachtoffer. We zeggen nou bij tot een welriekende reuk voor God, want dat staat zo in de Bijbel. Maar we bedoelen eigenlijk, hij heeft voor mij, voor mijn schuld aan het kruis, zijn leven gegeven. En hij heeft mijn schuld, mijn zonde voor God beleden. Alsof het zijn zonden waren, alsof het zijn eigen schuld was. En nu zijn we verlost, nu zijn we gered. En dat is allemaal dankzij het bloed van de Heer Jezus. Dat is omdat Hij het offer wilde zijn. Wij zijn gered, wij zijn verlost, wij zijn blij, wij hebben het goed. Is dat niet waar? Is wel waar. Maar de Heere God begint anders. En dat is heel merkwaardig. Hij begint niet over jouw schuld en over onze problematiek. Hij zegt niet van: nou, die schuld van jou die moest weggedaan worden, dat moest allemaal opgelost. Dat heeft de Heer niet gezegd. Hij heeft echt gezegd: ik zal je eerst eens vertellen hoe ik naar dat offer kijk. En zoals de Heere God naar dat offer kijkt, zo kijken wij er meestal niet naar. Dat is heel merkwaardig, dat de Heere God niet begint met mijn schuld of met onze problematiek, met onze verdorvenheid. Dat is het schuldoffer. Dat komt bij de Heere God helemaal aan het eind. Natuurlijk is in dat offer van de Heer Jezus ook onze schuld vereffend. Maar hij begint niet zo. Hij begint met te zeggen dat een aspect, een kant, een van de vlakken van een diamant. Dus als het een diamant is, dan heeft zo'n diamant heel wat vlakken. Maar een van die vlakken is wat God ervan ziet. En ik geloof ook ten stelligste dat de Heer Jezus, toen hij naar het kruis ging, in de allereerste plaats gedacht heeft aan zijn vader. Hij wilde zijn vader eren. Dat daarin onze problematiek ook opgelost wordt, schuiven we nog even een beetje aan de kant, maar hou eerst vast dat het werk van de Heer Jezus in de allereerste plaats bedoeld was om zijn vader te verheerlijken. Vader, ik heb het werk voleindigd wat u mij hebt gegeven om te doen. Ik heb uw naam bekendgemaakt. Uw wezen, uw glorie openbaar gemaakt. Ik heb laten zien wie u bent. Wie mij gezien heeft, heeft de vader gezien. Nou, de vader hoefde niet verlost. De vader hoefde geen schulddelging. De vader hoefde dat problematiekje van zonde en schuld niet te hebben. Hij was daar zonder. En de Heer Jezus heeft in de allereerste plaats gewild om het hart van de vader te openbaren. En wij kunnen zo moeilijk loskomen van deze dingen. Maar ik zou eigenlijk vanavond willen proberen om je één keer los te maken van je schuldprobleem, van je schuldcomplex, van dat wat er allemaal opgelost moest worden, wilde je ooit in de hemel komen, dat je eindelijk een keer gaat zien, ja, maar in de eerste plaats is er wat anders aan de hand. En dat is nu het brandoffer. Daarom begint de Heere God daar. Niet bij onze schuld, ook niet bij onze verdorven natuur, onze zonde, als macht, als die erfzonde die ons aankleeft, die binnenin ons zit. Ook niet over vrede, maar over het brandoffer. Het brandoffer, en dat is misschien duidelijk, is het enige offer, het enige bloedige offer waarvan God zegt dat moet in zijn geheel aan hem worden opgeofferd. En dat is een liefelijke reuk. Om u op dit spoor te zetten, nog versterkt op dit spoor te zetten, wil ik nu alvast kwijt dat het schuldoffer en het zondoffer nooit een lieflijke reuk genoemd worden. En bovendien werden het zondoffer en het schuldoffer buiten de legerplaats verbrand. Dat moet eigenlijk al een soort bel zijn, een soort signaal zijn voor ons om te denken, ja, dat is kennelijk wat anders. Want dit kwam op het altaar in de lege plaats. Weet je wel, de tabernakel stond in het midden van de Israëlieten. Drie stammen aan die kant. Aan de beide zijkanten drie stammen. Aan de voorkant drie stammen. Dus zo de 12 eromheen. En middenin, daar stond dan de tabernakel. En daar stond in die tabernakel dat altaar. En daar werd het offer gebracht. Het brandoffer was daar te vinden. En dat altaar heette daarom ook het brandofferaltaar, niet het schuldofferaltaar of het zondofferaltaar, het brandofferaltaar. Nou, misschien wordt het een beetje helder vanavond dat je gaat zeggen, Heer Jezus, dat aspect van u wilde uw vader eer brengen, is een beetje weg uit ons danken en uit ons denken. Het is een beetje weggeëbd, want we zitten zo gefocust op onze problematieken, op onze schuld, op onze nooit in de hemel kunnen komen, op dat wat tussen God en ons instaat, dat we nauwelijks toekomen aan wie u geweest bent voor hem. De Heere God spreekt met Mozes over een brandoffer. Als je nou echt de Heere iets zou willen geven, zegt de Heere, kom dan eens met een brandoffer. Nu zijn er drie grotes. Daar is een stier. Een rundvee, weet je wel. Dus nou, dat is een behoorlijk offer. Het lijkt me ook financieel gezien een behoorlijke aderlating. En er is een stukje kleinvee. Dat is een tweede mogelijkheid. En de derde mogelijkheid is een paar duiven. En we komen nog tegen dat nog een vierde mogelijkheid gevonden wordt, namelijk een handje meel. Dat wordt ook nog een brandoffer genoemd. Heel klein beetje. Ik weet niet of je rijk bent of minder rijk bent. Daar hing het van af vroeger. Gewoon je financiële welstand. Maar nu zeg ik het anders. Ik weet niet hoe rijk je bent in de Heer. Of je veel hebt, veel bagage hebt, veel bezit hebt, veel gekregen hebt of verkregen hebt. Iemand die veel gekregen heeft, kan ook veel geven. Ik denk dat ik het eenvoudig zo zeg, als ik aan de Heer Jezus denk, en ik zie al die aspecten in, maar ik weet dat Hij voor mij hier op aarde is gekomen, maar ik weet ook dat Hij voor God hier op aarde wilde komen, dat Hij in de eerste plaats God wilde dienen. Mijn spijze is dat ik de wil doe van Hem die mij gezonden heeft. Dat Hij in de allereerste plaats zijn vader wilde eren. Daar kom je aan met zijn leven. Nou, dat is een handje meelbloem. En de Heer zegt, ook al heb je alleen maar dat, maar denk nu eens niet aan jezelf. Denk eens aan dat wat die zoon van mij, dat geweldige werk heeft willen doen. De Heer Jezus die zijn eigen leven wilde geven. En zo aanbidding wil gaan bewerken in ons denken en in ons hele bestaan. Ik hoop zo dat je daar oog voor krijgt. Dat je dit oppakt. En zelfs al zie je alleen maar dat de Heer Jezus op aarde is gekomen om God de Vader te eren. Dan kom je met een handje vol meelbloem aan. En de Vader zegt, dat is nu precies wat ik graag ruik. En voor de rest zijn het dus bloedige offers, de duiven. En een stukje klein vee of misschien wel een heel groot dier, maar het is een bloedig offer en dat bloedige offer is hier het brandoffer. Daar kwam een Israëliet. Stel je voor dat er vandaag als iemand zou komen met zo'n heel groot beest. Ja, er zit een slager, die is dat allemaal gewend van vroeger, maar ik zag dat mijn buurman was ook slager, maar als er zo'n grote was, dan denk ik, nou, beter uit de buurt dan vlakbij of zo. Weet je, een beetje angst had ik wel. Maar stel dat er iemand kwam van, hier, ik wil graag iets brengen van grote omvang. Nou, ik denk dat ik, nu ik het boek Leviticus een beetje ken, zou zeggen, nou, dan neem ik een stoeltje mee. Dit wil ik meemaken. Ik bedoel het heel serieus. En het wordt nog serieuzer als ik zeg dat het brandofferaltaar in het Oude Testament de tafel van de Heere genoemd wordt. Dat heb ik niet bedacht hoor. Ezekiel 44, Malachi 1, vers 7, vers 12. Dus dat wat de plek was waar dat brandoffer gebracht werd, dus dat daar in het begin van de tabernakel, als je binnenkwam, dan liep je er eigenlijk zo tegenaan. Dat brandofferaltaar wordt in het Nieuwe Testament de tafel des Heren genoemd. In het Oude Testament ook al. Paulus heeft dus geen nieuwe term bedacht toen hij zei dat we het avondmaal mogen vieren aan de tafel van de Heer. Dat kwam uit het Oude Testament. Dat was er al, die uitdrukking bestond. Maar stel nu eens dat jij in de gemeente bent en dat iemand met ja, zoiets geweldigs van het offer binnenkomt. En het daar gaat slachten. Hij moest een hand erop leggen. Zich daarmee vereenzelvigen. Het slachten. Nog later huid aftrekken. Zo ontdaan of ondoen van de buitenkant, zal ik maar zeggen. Meer naar binnen toe. Meer naar de details toe. En in delen. Dus ook nog als een vakkundige alles in mootjes hakken. In delen. En dan zou er een priester zijn die die delen zo oppakt en deel voor deel op die tafel legt. Nou, stel je eens voor dat je dit zou meemaken op een zondagochtend. Ik noem maar even een voorbeeld. Dat iemand zoveel van de Heer Jezus weet, zoveel gesnapt heeft van dat geweldige van hem om zijn vader alle eer te geven, om die vader alle lof te brengen, om zijn inzet te tonen, om die vader eer te brengen, om het hart van die vader openbaar te maken, dat iemand binnenkomt met zo'n enorm offer en dit ook nog voor je ogen uit elkaar rafelt, uit elkaar trekt en in deeltjes maakt. En je ineens iets ziet, ja, maar ja, dat was een deel van de poten. Oh, dat was hoe hij ging. Maar dat was iets met zijn nieren, wat hij voelde, hoe hij proefde, hoe hij alles beleefde. En dat waren zijn alle delen. Ga eens na hoeveel delen er zouden kunnen zijn. Nog een keer, ik ben niet vakkundig. Maar als een koe geslacht wordt, zijn er nogal wat delen. En al die delen hebben maar één bedoeling, om al de aspecten, alle parts van het werk van de Heer Jezus te etaleren. En dat wordt dan uitgestald, en dan is er iemand die dat uitgestalde eigenlijk op het altaar legt. Dat waren dan de priesters. Ik zeg het nu gewoon, je zou dus in bijbelstudievorm dit nog uit elkaar kunnen trekken, het daar neer kunnen leggen. Kijk eens, zijn ingewanden, hoe hij het voelde, hoe hij het meemaakt, nieren, lever, vlees, stukken vlees, alles in delen gedeeld. Dat heb je misschien wel als leraar uit elkaar gelegd, uiteengezet, in partjes gedeeld. En dan zijn er anderen die pakken dat op en die zeggen, Heer Jezus, dank u voor uw gevoelens. Ik pak als het ware de nieren op en ik leg die nieren op het altaar. Snap je wat ik... Het verschil tussen uit elkaar leggen en op het altaar leggen. Nou, dat is een heel ingewikkeld verhaal. En je denkt op hem, laten we dan maar ophouden met samenkomst te houden, want we redden dit toch nooit. Maar dit is wel wat hier staat. En dit is ook de insteek, denk ik, van het boek Leviticus, om je eens een keer verder te laten denken dan dat wat voor jouw schuld en voor jouw zonden is gedaan op het kruis van Golgotha. Eindelijk ben je zover dat je wat verder komt, groeit in je geloof, en je ziet ineens dat de Heer Jezus in de allereerste plaats zo'n geweldig verlangen heeft gehad om het hart van zijn Vader te eren. En de Vader zegt, en dit is nu wat ik een lieflijke reuk noem. Een rustgevende reuk. Lieflijke reuk. Een rustgevende reuk, dezelfde uitdrukking. Dit is nu precies wat ik graag ruik. Dit is nu wat ik graag horen wil. En ik ben ervan overtuigd, als je zo als gemeente bij elkaar bent, en dan zou iemand uiteen kunnen zetten wat het brandoffer is, en dan zullen anderen delen van het brandoffer op het altaar leggen. Nou, dan zegt de Vader, daar geniet ik van. En jij en ik genieten ook. Dit is heel merkwaardig. Zo wordt het hier voorgesteld. Daarom geloof ik ook niet dat de aanbiddingsdienst zomaar een dienst is. Ik kom in heel veel dienst. Ik wil geen katterigheid uitspreken. Laatst ergens. Samenkomst, een aanbiddingsblok. Zo werd het dan genoemd. Nou, er is nu gelegenheid om de Heren dus te danken. Nou, dat begint. Heren God, we danken u. En we bidden ook voor onze buren, want die hebben het zo moeilijk met hun kinderen. Mag je dat niet zeggen in de gemeente? Ja, natuurlijk mag je dat zeggen. Laat door gebed en door smeking elke zaak bekend worden bij God. Ook dat. Maar ging het daar om op dat moment? Is dit nu kritiek hebben op wat een ander zingt of wat een ander zegt? Ja, daar krijg je dan van te horen van, ja, dat is natuurlijk gewoon je vinger leggen bij zere plekjes of zo, of bij elke slak zout leggen. Er zijn allerlei termen voor. Maar dat bedoel ik niet. Ik hoop dat iedereen komt met een heel klein beetje mail, desnoods. De Heer zal het wel beoordelen. Maar je mag elkaar toch ook wel eens aanspreken van, waar zijn nu die rijken? Waar zijn die mensen die met zo'n geweldig beest aankomen stappen? Waar zijn ze dan? Bestaan die nog? Zijn er nog mensen die zo gegroeid zijn in het kennen van de Heer Jezus, te zeggen, Vader, we willen u iets bijzonders aanbieden. Met heel ons bestaan willen we u eren, willen we u glorie brengen en u gaan danken. Ik moet u eerlijk zeggen dat het daar heel vaak aan schort en dat dat er eigenlijk niet meer is. Nou, misschien kan ik dat een beetje aankaarten en ik zeg, kan ook niet zeggen dat het dan nu aanstaande zondag wel zal zijn. Maar we kunnen toch een keer echt verlangen krijgen om de Vader aanbidding te brengen. Aanbidding is niet dat danken. Danken is danken voor. Danken voor, nou ja, voor een eerste hagelbui vandaag. Zal niemand gedaan hebben, misschien ik ook niet. Want ik denk, oei, als het maar niet glad wordt. Maar danken voor een stukje gezondheid. Danken voor wat je hebt. Danken voor een dak boven je hoofd. Danken voor fijne relaties die er toch nog zijn waar je ook van mag genieten. Natuurlijk, prachtig. Lofprijzen is de Heere ook inderdaad zeggen. Heere, we willen u bejubelen. We willen u bejubelen. Want, er is reden voor. Maar dat is nog weer met onszelf verbonden. Maar aanbidding is denk ik niet zozeer met ons verbonden, maar met de Heer Jezus verbonden, die voor zijn Vader geweldige dingen heeft gedaan. We zongen vroeger wel eens een lied. Het staat in een oude bundel geestelijke liederen. Wat de Vader heeft aanschouwd in uw lijden op het hout, kunnen wij niet vatten. Maar ook wij aanschouwen nu wondere heerlijkheid in u, meer dan allerlei aardse schatten. Wat de Vader heeft aanschouwd, kunnen we eigenlijk niet vatten. Maar ook wij aanschouwen nu een wondere heerlijkheid en daarover willen we praten met u. Zou de Vader dan nog steeds wachten op ons en zeggen: kom nu eens dichterbij, kom eens in mijn omgeving, kom eens daar waar ik woon. Ik wil zo graag dat jij iets brengt waar ik van geniet. Dat is eigenlijk de insteek. Nog een keer, dat is de moeilijkste fase. Zo begint het wel. Ik kan natuurlijk wel aan het eind beginnen met onze schuld, maar de Heere begint aan deze kant. Dat brandoffer werd elke morgen daar gebracht en elke avond. Maar er waren ook mensen die vrijwillig met zo'n offer kwamen. Dus niet omdat het een morgenoffer, omdat ze aan de beurt waren of zo, maar omdat ze hun hart zo hadden afgestemd dat ze voor de Heere iets wilden brengen. Dit brandoffer, broeders en zusters, is denk ik een beetje ondergesneeuwd. Is een beetje onder het stof gekomen. Maar omdat de Bijbel zo expliciet die offers uit elkaar trekt, aspecten van het offer, brandoffer, spijsoffer, vredeoffer, zondoffer, schuldoffer, aanduidt, moeten wij niet zeggen, maakt niet uit, is voorbij, over, nu hebben we maar één offer. Nou, dat was toen ook zo. Maar er zitten wel kanten aan. En het werk van de Heer Jezus is veel veelzijdiger dan wij vermoeden. Zou je het dus willen bestuderen voor jezelf? Zou je willen zeggen: Vader, laat elk spoortje van vuiligheid dan weggewassen worden. Want dat gebeurde soms, hè. Die schenkels werden in water gewassen om het, ja, van infectie of van vuiligheid te ontdoen. Van dingen die, ja, eigenlijk niet thuis hoorden bij het offer. Maar het was één compleet offerfeest voor de Vader. En die zegt: en het vuur dat mag nooit en nooit uitgaan, dat moet blijven branden. Zorg ervoor dat dat blijft branden. Zorg ervoor dat het offer de hele nacht op het altaar blijft liggen. En als het verteerd is in de morgen, dan moet je met alle omzichtigheid de as wegnemen en het op een reine plaats gaan leggen. Ik weet niet of je daar ooit aan gedacht hebt met de begrafenis van de Heer Jezus. Of je ooit gedacht hebt dat Jozef van Arimathea en Nicodemus, dat die bij Pilatus kwamen en zeiden: we willen zo graag de as wegnemen. Ja, nu vertaal ik het met mijn woorden van Leviticus. Maar ze hebben daar op een reine plaats het lichaam neergelegd. Ook dat. Maar het offer door de Heer Jezus gebracht op het kruis van Golgotha heeft zoveel kanten, zoveel facetten. En wat we vanavond voor ons hebben is het facet dat hij het in de allereerste plaats deed voor hem. Nog een keer, ik snap best dat het voor ons heel moeilijk is om te denken, bijna academisch te denken, los van onszelf. Maar gewoon, dit een beetje anders bezien. Gewoon denken: Heer Jezus, In de allereerste plaats wilde u uw vader eren. Dat daarin ook mijn schuld is weggedaan. Amen, amen. Daarvoor blijven danken. Maar probeer nu eens ook te bedenken dat de Heer Jezus dat voor zijn vader deed. Dat hij zijn vader wilde eren. Toen de Heer Jezus begon met zijn openlijke dienst, toen hij 30 was, denken wij. Toen heeft hij zich laten dopen door Johannes de Doper. Johannes de Doper zegt, nee, ik heb nodig door u gedoopt te worden. En komt u dan tot mij? U weet het wel, het gebeurde daar bij de Jordaan. Dat is nog in Jordanië, daar, net over de grens. Daar is dit gebeurd. En dan zegt de Heer Jezus, nee Johannes, laat mij nu gaan, want al dus betaamt het ons alle gerechtigheid van God te vervullen. Johannes, je snapt het niet. Jij zegt aan de ene kant terecht dat ik meer ben dan jij, want ik ben niet eens waard zijn schoenen achter hem aan te dragen, zegt Johannes. Dat is correct, dat is volkomen juist. Maar ik wil in de allereerste plaats Gods gerechtigheid vervullen. Ik wil het hart van God, zijn gerechtigheid, dat betekent zijn rechtvaardige daden etaleren. Ik wil etaleren wie hij is. Ik wil tonen wie de Vader is. En dat spoort natuurlijk met de opmerking die ik zo pas al maakte. Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. De Heer Jezus wil het hart van zijn Vader openbaren. En daarom zei de Vader toen op dat moment, in hem heb ik mijn welgevallen. Daar, op dat punt, ineens de stem uit de hemel. Alsof de Vader zei, kijk, dit is nu die lieflijke reuk waar ik het over heb. Dit ruik ik graag, dit is nu het bijzondere. Zoals het brandoffer voor God een lieflijke reuk gaf, was, een rustgevende reuk was. Zo is op het moment dat de Heer Jezus begint met zijn werk, ineens de Vader daarop te zeggen, dat is hem in wie ik welbehagen heb. De lieflijke reuk was al doorgedrongen in de hemel. Nog een voorbeeldje. Nog twee keer heeft de Heer Jezus zijn stem uit de hemel horen komen op weg naar Jeruzalem. En u weet ook, op de berg der verheerlijking is hetzelfde gebeurd. De Heer Jezus, hij heeft laten zien dat wat de Vader ten diepste is, en de Vader heeft hem daarvoor ook geprezen en echt ook geëerd. En ik geloof ook dat je mag en moet zeggen dat de Heer Jezus in de allereerste plaats zijn Vader wilde dienen. Voor mij wordt het groter dat in dit dienen van de Heer Jezus richting de Vader mijn heil opgesloten zit. Het raadsbesluit van diezelfde Vader zit daar. Ja, eigenlijk nog ingekapseld. Nog niet zo zichtbaar, maar het is er wel. Het brandoffer is voor mij het offer van de Heer Jezus, waar de Vader mateloos van heeft genoten. Ook toen hij op het kruis was, is hij in die zin van de Vader nooit verlaten geweest. Dat is al eerder een keer gezegd. Natuurlijk heeft de Heer Jezus gezegd, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Maar de mens Christus Jezus, daarover kom ik later te spreken, is van een heilige God verlaten geweest. Maar de Heer Jezus is nooit van de Vader verlaten geweest. Nooit. Toen hij zo leed en daar zo mishandeld werd en zo zijn leven gaf, was hij een lieflijke reuk voor zijn Vader. De Vader is geëerd. Nou, stel nu dat u na vanavond gaat danken, of misschien wel tot aanbidding komt. Zegt u, Vader, ik begrijp het niet. Ik begrijp het een heel klein beetje. En misschien is dat wat ik breng een heel klein vogeltje. Nog maar heel miniem. En zeker geen groot offerdier. Maar dat kleine beetje wat ik er wel van zie, dat wil ik u graag zeggen. Vader, u genoot van de Heer Jezus toen u daar bij hem was op dat kruis. Toen was hij op dat moment ook toen een lieflijke reuk voor u. Toen hij begon en toen hij stierf. En we willen met alle omzichtigheid de as wegnemen en het begraven. op een heilige plaats zijn en heel voorzichtig daarmee omgaan. En we willen ook belijden dat het vuur blijft branden. Want u bent een verterend vuur. U bent de heilige God. U kunt niet anders. Maar in dat vuur, waarin onze zonden uiteindelijk ook verbrand zijn, weg zijn, is uw eigen heerlijkheid, uw eigen liefelijkheid uitgekomen. Nou, ik begrijp voor 100% dat moeilijk is. Ik vertel u uit mijn eigen leven niet dat ik zo clever was. Maar de eerste vier avonden, of drie avonden, dacht ik, waar hebben ze het over? Totdat je iets ondervindt of iets ziet, een klein stukje van een sluier opgelicht krijgt, opgetild krijgt en dan ineens, aha. En dan ben je vanaf dat moment veranderd. Dat is echt waar. Ik hoop niet dat je me kwalijk neemt. Als ik dan een samenkomst binnenkom waar niet of nauwelijks aanbidding is voor de Vader, voor wat de Heer Jezus voor de Vader is geweest, dan denk ik, ja, oké. Moet dat dan allemaal in vakjes en in hokjes? En moet je dan blokje A, blokje B, blokje C hebben, weet je wel? Moet dat dan allemaal zo? Nee, maar ik hoop nog steeds op mensen die binnenkomen met een stier van je welste en die dan vertellen wie die Heer Jezus is. En ik hoop dat er dan priesters zijn die dit oppakken en die dan ineens God de Vader gaan prijzen voor dat wat hij heeft gezien in de Heer Jezus. En ja, dat is weg, want we willen zelf een kick, we willen zelf een ervaring, we willen zelf iets meemaken, we willen gekieteld worden, we willen geaaid worden, we willen bemoedigd worden. En dat word je in de samenkomst, gegarandeerd. Maar het eerste element van waar is het brandoffer, dat wil ik je echt op je hart binden. Waar is vandaag dat element van de Heer Jezus heeft dat in de allereerste plaats voor zijn Vader willen doen. En daar, Vader, willen we u voor bedanken. We willen u dit aanbieden. Als een liefelijke reuk voor u. Als dat hele bijzondere van de Heer Jezus. De Heer Jezus heeft de Vader geëerd. Vader, ik heb uw naam, uw wezen bekendgemaakt. Hij heeft niet alleen gezegd, zo heet hij, zo is hij. De naam en het wezen van iemand is in het Oude Testament altijd hetzelfde. Zo is die. Dat is mijn Vader. Probeert u het dus. Ik zou zo graag willen dat de Vader geëerd zou worden. Aanbidding zou krijgen voor dat wat de Heer Jezus heeft gedaan. Even niet denken aan je zonden, aan je schuld, aan dat wat jij nu gaat krijgen in de hemel. Gewoon aan de Heer Jezus, die zijn Vader hier op aarde wilde eren. Hem wilde groot maken. Hij wilde dat bijzondere van die Vader etaleren. Het hart van de Vader. In elk facetje van zijn dienst hier op aarde, van zijn offergave, had te maken met dat doel. Daarom een heel groot dier. Allemaal in deeltjes. En over elk deeltje kun je wel filosoferen. Dat is niet geschikt voor dit soort avonden, maar wel voor een persoonlijke bijbelstudie of voor een paar. Als je geïnteresseerd bent, weet je wel, dan kun je doorspitten. Maar met elk facetje, elk stukje van zo'n offer, heeft te maken met datzelfde doel. Wat zouden de nieren dan betekenen? Wat zou het vet aan de lever dan betekenen? Weet je, zo hè. Al die onderdelen van dat offer. Nou, dan kan ik me ook voorstellen dat sommigen zeggen, dit red ik nooit, want ik ben al blij dat ik in die dienst ben. En ik ben dolgelukkig dat daar gezongen wordt en dat een ander een lied opgeeft. Nou, ik ben ook blij dat anderen ooit een lied gemaakt hebben hierover. Ik noemde ze zo pas zo'n lied bijvoorbeeld. En ja, dat herhalen we dan maar, omdat iemand ooit zulke dingen op papier gezet heeft, kunnen we dat nu nog zingen. Nou, zo zijn er gelukkig nog mooie liederen. Waardig is het. Nou ja, weet je wat, de vader of hoe dan ook, er zijn aanbiddingsliederen. En we zijn blij met dit soort dichters. Nou, amen. Nou, moet je dan zeggen dat Isaac da Costa ineens bij ons in de samenkomst binnenstapt. Ik noem maar een ouwe. En die komt binnen met halleluja, lof zij het lam, die onze zonden opzegt. Nou, maar, nou ja, halleluja, lof zij het lam. En ineens is het weer onze zonden. is dat een, ik vind het een prachtig lied. Een gouden ouwe, zo noem ik het. Het is een prachtig lied. Een van die Messias beleidende Joden, van Isaac da Costa was een Jood. Die zong het lam. Mijn zonde is weg, mijn schuld is weg. Amen. Misschien zeg jij, vader, ik wil u toch bedanken voor de Heer Jezus. Wat u daarin gezien hebt, ja, dat zal ik nooit helemaal zien. Maar totdat ik bij u ben in glorie en in heerlijkheid. En dan ineens, dan zie ik het. Dan zie ik het lam staan als geslacht. Ineens snap ik het dan. En dan ga ik niet meer praten over wat het mij allemaal opgeleverd heeft. Wat het mij gegeven heeft. Maar wat het u, vader, aan eer gebracht heeft. Brandoffer. Moeilijk, hè? Ja, een beetje zwaar. Maar het is toch heel wezenlijk. Heel wezenlijk. Dat de Heer Jezus ook echt mens is geweest. Dat hij ook in zijn leven op aarde. Dus niet alleen in die 3 jaren of in die 3 uren. Het brandoffer voor God was. Maar dat hij ook in alles wat eraan vooraf ging. De Vader heeft gediend. Dat is het spijsoffer. Dat is de volgende week. Volgende keer. Dat mijn zonden zijn vergeven komt ook, hoor. Komt echt aan de orde. En daar wil ik ook gewoon elke dag ook voor danken. Doe ik ook heel bewust. Ik wil elke dag danken voor de vergeving van mijn schuld. Voor de uitdaging van de ongerechtigheid. En voor het feit dat ik een kind van God ben. En dat is door de Heer Jezus. Amen. Vasthouden. Maar probeer het eens. Als God zegt, Mozes, ik wil eens een beetje praten. Dan zegt hij in de allereerste plaats wat voor hem een lieflijke reuk is. En dat is niet veranderd. Ik ben daar diep en diep van doordrongen dat dat nog steeds hetzelfde is. En het is het eerste weggeëpt. Het is het eerste weggespoeld met allerlei rivieren van zorg en van blessing. En als het nu gaat om een samenkomst, en daar willen wij een zegen, daar wil ik een kick, of ja, zo zeg je dat misschien niet, maar daar komt het dan wel op neer. Dan denk ik, wat was nu het eerste van de Heere? Dat ik een kick zou krijgen? Nee, nou zeg ik het heel plat, dat de Vader een kick zou krijgen. Begrijp je het verschil? En de insteek van de dienst is vaak op ons gericht. Nou, onze jeugd moet... Ja, amen, ben ik het mee eens. Beleg net zoveel jeugddiensten als je wilt. Onze jeugd mag een zegen ontvangen. Moet ook een zegen krijgen. Maar is dat nu hetzelfde als... Nee, het is niet hetzelfde. Maar als we het nu maar doorkrijgen dat het niet hetzelfde is. Dan ben ik al opgeschoten. Dan vind ik al dat een stukje onderwijs over het brandoffer binnenkomt. Langzaam maar zeker een plekje krijgt in ons denken. En ik wil zo graag dat en de jeugd geniet. En ik wil zo graag dat jij geniet. Dat jij een zegen krijgt. Dat jij een geweldige ontmoeting met de Heer hebt. En dat je bemoediging krijgt. En dat je echt kunt zeggen, nou, ik kan weer een week verder. Dat mag je verwachten. Dat mag je echt verwachten. Want als je bij de Heer bent, zal hij je nooit met lege handen terugsturen. Nooit. Als je bij hem komt, krijg je altijd een zegen mee. Voor 100% zeker. Maar dit onderwerp was dus wel het eerste van wat God de Vader tegen Mozes ging zeggen. Van ik wil ook zo graag mijn deel. Ik ga nu iets anders zeggen. Toen Elia een keer bij een weduwe in Zafat kwam. U weet wel, het was in de tijd van hongersnood van Agab en zo. Dat was allemaal droogte, droogte, droogte en nog eens droogte. Nou, dat vergelijk ik ook wel eens met onze tijd. Droogte, droogte, droogte en heel veel droogte. En dan komt hij daar en ontmoet hij die weduwe. En dan zegt die weduwe, ik heb nog een heel klein beetje meel en een heel klein beetje olie. Piep, 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 piep. En ik sprokkel nog 1 keer hout. En dan ga ik nog 1 keer een pannenkoek bakken voor mijn zoon. En dan zegt Elia, tot mijn stomme verbazing vroeger, dan moet je eerst een van mij maken. En ik denk, eigenwijze profeet, kom, hoe haal je het in je hoofd van arme weduwe? En dan wil jij de eerste pannenkoek zeker. En dan de anderen allemaal happen naar lucht of zo. Ik kon me dat niet indenken. Ik vond het echt, ik heb er vroeger echt een beetje mee geworsteld. Maar nu jij en ik aanstaande zondag, we komen bij elkaar in de gemeente, waar je dan ook bent. Hoor, het gaat me niet om een locatie of zo. Het gaat me om de gemeente. Ja, ik wil... Ja, ik ben nog één keer bezig. Ik wil nog één keer koeken bakken. Ik wil nog één keer een pannenkoek. Ik wil nog... We hebben niet veel meer hoor. Nee, het is echt zo. Het is weinig allemaal. Het woord is heren is schaars geworden en zo. We hebben van allerlei termen daarvoor. En dan komt er iemand die zegt, ja, dan moet je iets bakken en dan moet je eerst één aan de heren geven. Wat? Moet eerst de heren een koek hebben? Voor wij aan... Ja, nou, dat is precies hetzelfde principe, hetzelfde beginsel. Zou je het aandurven om te zeggen, en nu ga ik niet naar de samenkomst aan de zondag voor mezelf, primair, maar ik ga in de eerste plaats naar de samenkomst voor hem, om hem iets te geven. Dat betekent dat de hele samenkomst op zijn kop staat, en dat past niet meer in onze tijd, want alles is op onszelf gericht, op consumeren gericht, op, ja, nou, wij willen iets beleven, we willen iets meemaken. En dat mag je verwachten. Nog een keer, dat mag je verwachten. En het brandoffer zegt, geef het nu eens aan hem. Probeer nu eens aan hem iets te geven wat hij graag heeft. Ik hoop dat je het doet. Ik hoop dat het een beetje doordringt. En dat het brandoffer in jouw leven ook een plekje krijgt. Dat het schuldoffer een plekje heeft, dat weet ik eigenlijk wel zeker. Maar je weet allemaal dat er schuld lag, dat er zonden waren. En die moesten worden opgeruimd, die moesten worden weggedaan. Dat moest opgelost. Het is opgelost. Gelukkig. Voor ieder die gelooft is het opgelost. Dus hou vol, hou vast, dat is zo. En het brandoffer, dat laten we dan maar voor wat het is. Want dat is te moeilijk. We hoeven ook niet allemaal bijbelstudenten te worden of voorgangers te worden. Gewone lieden moeten er ook zijn. Zo zeggen we dat dan. Als God je nu gezegend heeft met alle geestelijke zegening. En als jij nu durft te zeggen dat je rijk bent in de Heer Jezus. Waar is dan die stier? Waarom kom je dan nog met een handje voor meelbloem of met helemaal niks? Ik heb het een beetje prikkelend gezegd, gewoon om iets helder te maken. De Heere zegene.